als antwoord. En het thema voor de preek vanmiddag: leven uit de bron. Gemeente van de Heer Jezus Christus, donderdag, op de dag dat ik bezig was met deze preek, ben ik naar de huisarts geweest. Ik had enige tijd last van mijn linkerduim. Ik vermoed dat er tijdens het klussen of tijdens het eten koken iets van een splinter onder mijn nagel was geraakt en dat was gaan ontsteken. En ja, zoals dat dan gaat, je duim wordt rood, het gaat kloppen, het doet zeer. Dat was al een paar weken het geval. Je stopt hem in de soda, je doet er een pleister op met zalf, maar dat hielp eigenlijk allemaal niet. Ik kon mijn duim niet goed gebruiken. Ik dacht, ik ga toch maar even naar de huisarts toe en toen heeft hij een klein gaatje gemaakt in de nagel. En wat gaf dat een verlichting? Ik zal de details besparen, er kwam allerlei troep uit, maar wat was dat een opluchting? De pijn weg en gelukkig gaat het weer goed. Na de pijn, om zo te zeggen, was er de opluchting. Dat beeld moeten we even vasthouden, want misschien zijn er ook wel dingen in uw of jouw leven geweest, dingen waar je geweldig tegenop zag. Een sollicitatie, een spreekbeurt, een presentatie. En wat was je blij toen het achter de rug was? Dan voel je de ontlading, de opluchting. Nou, dat beeld, het zijn maar wat voorbeelden, maar dat beeld moeten we even vasthouden als het gaat om Jesaja 12. Het is een lied, zeg maar, van opluchting, van ontlading. Natuurlijk gaat het over veel meer dingen dan een duim of iets dergelijks of een presentatie. Maar er zit in Jesaja 12 een enorme spanning. Na een hele diepe crisis kwam de bevrijding, de opluchting. En daarom staat er ook boven het lied, boven het hoofdstuk, een danklied van de verloste. En je ziet in dit lied, als u even de Bijbel erbij bijhoudt, een enorm contrast. Want het begint met de toren van God, de boosheid van de Heere. En het eindigt in vers 6 met juichen en vrolijk zijn. Juich en zing vrolijk, twee werkwoorden die elkaar versterken. Het begint met de toren van God en het eindigt met uitzinnige vreugde. En op de achtergrond van dit lied zit een hele diepe crisis. Vergelijkbaar, zo existentieel in ieder geval, met de doortocht van Israël door de Rode Zee. Dan moet je even terug naar de geschiedenis, naar het boek Exodus, Exodus 15. Maar als de Heere God zijn volk bevrijdt uit Egypte en het uiteindelijk achtervolgt door de soldaten, door de Egyptenaren, en dan komt het bij de Rode Zee. En als dan de Heere God opeens het onmogelijke mogelijk maakt en een weg baant dwars door dat water heen, en als het volk dan op de overkant komt, dan zingt ze een loflied, een danklied. En dat danklied lijkt sterk, althans in het begin, op dit vers, op dit hoofdstuk van Jesaja 12. In Exodus 15 lezen we: de Heere is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dat zingt Mozes tezamen met het volk. De crisis was zo groot, maar daar was ook de opluchting, omdat God had ingegrepen. Een danklied van de verloste. Na de spanning is er de vreugde, de intense dankbaarheid ook. En zo ook hier. Maar er is wel één verschil met Exodus 15. Hier wordt namelijk in het begin gesproken over de toren van God. Ik dank u, Heer, u bent toornig geweest, maar uw toorn is afgekeerd. De crisis van het volk is een andere dan in Exodus 15. Die is namelijk door eigen schuld ontstaan. Ik heb er vanmorgen al iets over gezegd. Als je in Jesaja leest, de hoofdstukken 7 tot 12, die vormen een eenheid. Die vertellen eigenlijk wat er op dat moment aan de hand is. Het tienstammenrijk sluit een verbond met Syrië. Het wil graag dat koning Achas van Juda zich aansluit om met zijn drieën in opstand te komen tegen Assyrië. Maar Achas is bang, hij doet het niet. Komt de profeet Jesaja bij hem op bezoek, zegt: je moet op God vertrouwen. En die zal helpen. En hij mag om een teken vragen, Jesaja 7, maar dat doet hij niet. Hij sluit een verbond met Assyrië. En dan komt de profeet nog een keer naar hem toe. Ik blader even terug. En dan lezen we in hoofdstuk 8, de versen 6 en 7, wat Jesaja zegt. Omdat dit volk, spreekt God, versmaadt de zacht stromende wateren van Siloam. Daarom, zie, zo doet de Heer over hen komen, de machtige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië. Die rivier zal buiten zijn stroombenningen treden, over al zijn oevers heen stromen, en het zal helemaal doordringen tot Juda, en zelfs Juda overspoelen. En met die beeldspraak probeert Jesaja aan Agas en het volk wat duidelijk te maken. Wat heeft het volk niet gedaan? Ze hebben de zacht stromende wateren van Siloam versmaad. En ze hebben gekozen voor de machtige wateren van Assyrië. In de gedachte dat God niet zou kunnen helpen. En dan moet u weten dat de stad Jeruzalem voor het water afhankelijk was van een bron. De Gihonbron. En die gaf het water en dat kwam dan bij de Siloam-vijver terecht. En dat water was zo van vitaal belang voor de stad, dat de inwoners daarvan leefden. Als de stad belegerd is, dan hadden ze een interne bron. En nu zegt God tegen de koning en het volk, die bron die jullie hebben versmaad, dat ben ik eigenlijk. Ik ben het water dat jullie leven geeft. Jullie hebben mij laten liggen, jullie hebben mij versmaad. Jullie kozen niet voor mij, maar je kiest voor het machtige water van Assyrië. Nou, dat water zal jullie overspoelen. En wat is dan het punt? Dat is dus niet vertrouwen op de Heer, het niet wagen met zijn woorden. Hem niet serieus nemen, ondanks alles wat hij voor dat volk heeft gedaan. En daar zit de pijn bij de Heere God. En als het volk dan echt niet wil, dan trekt zij zijn bescherming af en dan loopt het water over de bedding in het beeld en zal het heel het land overspoelen. Dan is Israël, is de koning, overgeleverd aan de machten van het kwaad. Dat spannende punt gaat dus over vertrouwen. Ook als het moeilijk wordt, als de vijand voor de deur staat, durf je het dan met de Heere God te wagen? Ja, zeg je, dat is niet gemakkelijk. Nee. Dat is ook niet gemakkelijk. Geloof is leven bij wat je niet ziet. Bij de woorden van God. Tegen alles wat je ziet in. Maar dat is voor ons eigenlijk niet anders, dacht ik. Vertrouwen, dat betekent de controle uit handen geven. Vertrouwen betekent de dingen loslaten. Hoe moeilijk vinden we dat om de dingen uit handen te geven in de handen van de Heere? Is hij echt te vertrouwen? Kan ik het wel met hem wagen, ook in die situatie op mijn werk, in die lastige dingen die er spelen in mijn leven? Kan ik en durf ik dat? Agas durft het niet. Ja, er zijn stemmen om ons heen. Joh, dat werkt toch niet? Dat christelijk geloof, Jezus, de kerk, dat is toch iets van het verleden. Die bron is al lang opgedroogd. Ga je daar nog aan laven, zijn vandaag wel alternatieven hoor. Andere religies, andere bronnen. Je moet uit de bron uit jezelf putten. Je kunt voldoening halen uit je werk, uit je vriendenkring, uit je carrière. Kom op, je leeft maar één keer. Je steunt op belangrijke mensen uit je netwerk. Maar durf je God ook echt te betrekken bij je leven? Bij de keuzes die je hem maakt, durf je hem toe te laten in je slaapkamer, in je werkkamer. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all, zei iemand eens. Als de Heer Jezus geen Heer mag zijn van heel je leven, dan laat je hem geen Heer zijn. Agas waagt het niet met God. En de boosheid, de toorn van God, is eigenlijk de keerzijde van het verdriet. Want de Heere God weet op het moment dat hij er buiten blijft, dat ze niet putten uit zijn bron, dan loopt het gewoon niet goed af. De Heere God is boos omdat zijn volk, zijn mensen kiezen voor iets wat niet goed is. Want zonde, dat je niet in verbondenheid met de Heere leeft, dat je hem niet kent in dat wat je doet en bezighoudt, uiteindelijk maakt dat je leven kapot. Als de schepper die je gemaakt heeft niet zeggingschap heeft over je leven, dan loopt het niet goed af, vroeg of laat. En de Heere God ziet dat gebeuren, hij ziet dat bij het volk. En dat is nog steeds zo, dat is zijn verdriet, dat is de pijn die hij heeft. Want je maakt niet alleen je eigen leven kapot, maar ook dat van de mensen om je heen. En een heel spoor van vernielingen laten mensen soms achter zich. Het toren van God, het verdriet van hem, over dat zijn volk een eigen weg gaat. Agas. Maar weet u, dat is het bijzonder, het kan ook anders. Tegen alle verwachtingen in krijgt Agas een zoon, Hiskia. Zijn zoon Hiskia komt op de troon. En Hiskia is het tegenovergestelde van zijn vader. Hij heeft wel alle vertrouwen in God. Hij houdt van de Heere met heel zijn hart. En je ziet dat nou hoe hij die bron behandelt. Die bron die ligt een beetje buiten de stadsmuur. Op de oosthelling van de stad, op een gevaarlijke plek. Als de legers komen, dan zullen ze die bron als eerste aanpakken. Maar hij bedekt die bron en laat een tunnel graven. Van die bron naar de Siloam-vijver of Siloam-water. Dwars door de heuvel heen waarop Jeruzalem ligt. Naar de zuidkant van de stad, het water stroomt naar beneden. Nou ja, als je in Israël bent geweest in Jeruzalem, dan weet u dat, dan heeft u dat gezien. Je kunt zelfs nog door die tunnel van Hiskia lopen. Heel bijzonder verhaal zit erachter. Maar die manier waarop Hiskia omgaat met die bron, hij koestert die bron. Hij doet er alles aan dat het water stroomt in stad Jeruzalem. Hij wil dat iedereen in de stad leeft van het water uit de bron. En die bron is voor hem de Heere God, om zo te zeggen. God is onmisbaar voor iedereen in de stad. En zo leeft Hiskia. En hoe is het met hem afgelopen? Opnieuw is Jeruzalem belegd door de Assyriërs. Het was vreselijk zwaar, maar de Heere God heeft hem geholpen. En in één nacht, op een vreemde manier, door een pestepidemie, wordt het leger getroffen en is het er vandoor gegaan en kon Jeruzalem weer ademhalen. De bedreiging was geweken, de stad was bevrijd en zo zagen ze die toren van God, die was daarmee geweken. En dan zijn we bij Jesaja 12. Als dat dan zo gebeurd is, dan is er opeens dat danklied. In die context, een danklied voor de verlossing. Ja, dan kan Israël, dan kunnen de mensen daar in Jeruzalem dat ook zeggen. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Ze hebben ontdekt dat als je het waagt met de Heere God, dwars door alles heen, dat hij te vertrouwen is. En zo heeft het volk van Juda het geleerd. Ze kijken terug in de geschiedenis en elke keer, als je je sterkte zoekt bij machten, bij sterke mensen, bij machthebbers, die vallen een keer om. Maar de Heere God die valt nooit om. En zo ontdekte Hiskia dat die bron die stroomt. En het is God die mij helpt. En wat is dat mooi, hè? Als je zo door die crisis heen dat opnieuw herontdekt. Dat de Heere God te vertrouwen is. En ik dacht van de week dat Jesaja eigenlijk wel een mooi danklied is. Jesaja 12 bij het avondmaal. Want is dat ook niet wat we samen hebben gedacht, gevierd? Dat God zijn toren over ons leven heeft laten varen. De boosheid over de zonde, de lauwheid, dat wat in ons leven niet op orde is. Dat we hem zo makkelijk vergeten dat hoewel hij alles aanbiedt, we hem toch zo vaak niet raadplegen. Dat die boosheid van God daarover, dat hij die heeft laten varen. Omdat de Heer Jezus zijn leven gaf. Omdat hij dat nee van God tegen de zonde heeft gedragen. Dat brood en die wijn, dat zijn symbolen die daarvan spreken. Misschien heb je er wel bij stilgestaan. Dat het brood en de wijn waarmee we werden gevoed, betekent dat God zijn toren heeft laten varen. Hij biedt ons genade aan. En die woorden die elke keer maar weer klinken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat zijn vergaande zinnetjes. De zonde van het verleden, van het heden, die we nog zullen doen, volkomen. Maar het is waar. En daarom vierden we ook avondmaal. Omdat brood en wijn het laten zien dat het Heere God het echt meent. Als er één ding is wat Hij wil, dan is dat die gemeenschap, die verbondenheid, die omgang met Hem herstellen. En zo graag dat Hij zijn eigen Zoon daarvoor over had. Om die omgang, die gemeenschap met Hem te herstellen. Om het weer goed te maken. Daar spreekt het avondmaal van. Het is de tafel van de hernieuwde intimiteit. Ik zal vertrouwen en geen angst meer hebben, zegt het lied. Want de Heere is mijn kracht, mijn sterkte. Het brood en de wijn verzekerden ons dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Gemeente, en dan kom ik bij vers 3. Dat wil ik eigenlijk vanmiddag wat onderstrepen. Dat eigenlijk waar ik de thema van de preek aan heb ontleend. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En ik wil daar met u vanmiddag wat over mediteren. Een paar dingen. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Eerst even dat woordje bronnen. Het is een danklied geschreven nadat God zich opnieuw genadig is geweest. Het is een danklied, maar het is ook een profetisch lied waarin God spreekt. En let even op dat woordje bronnen. Staat dit meervoud? En dat gaat over de Heere God, denk ik. De profeet houdt het volk voor. Jullie hoeven niet naar die sterke machthebbers te gaan, ook niet andere goden raad te plegen, maar de Heere God, daar heb je genoeg aan. Meer dan genoeg. Bronnen staat in het meervoud, er is bij Hem meer te vinden. Meer dan dat je tot nu toe hebt ontvangen. Er is zoveel meer dat je bij Hem nooit uitgeleerd raakt. Zoveel meer nog in de Heere te ontdekken. Zoveel aspecten van zijn karakter die we nog maar ten dele kennen. Zijn hart, wat genade is, zijn liefde, de rijkwijde van zijn geboden, zijn plannen. En de bedoeling van de bevrijding is juist dat de mensen zich meer op God gaan richten. Bronnen van het heil. Hij is niet karig, maar juist overvloedig. Ik moest even denken aan dat psalmversje. Wat ik als jongetje als eerste leerde. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Zo gij het smeekt, weten we het nog, mild. Zonder verwijt en overvloedig. Scheppen uit de bronnen van het heil. Dat is wat Jesaja aanreikt. Er is zoveel overvloed bij de Heere. Laat het niet liggen. Maar ga naar Hem toe. Zo wil Hij voor zijn volk zijn. Als een overvloedige God. Voor jou ook. Voor u. Voor mij. En dan het tweede. De bronnen van het heil. Water scheppen. Nou ja, het is nu een natte tijd, maar in Israël wisten ze wel wat dat betekende. Water heb je nodig als je dorst hebt. Je eet een keer een goedkope pizza en je merkt het gelijk. Wat een dorst krijg je daarna. Of als het warm is buiten in de zomer. Of je loopt door de woestijn in het buitenland. Wat is het belangrijk om water bij je te hebben? Dat is de eerste levensbehoefte. Maar nu vraagt de Heere God vanmiddag, hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe staat het, lieve broeder en zuster, met je dorst? Heb je dorst? Verlang je naar het water, zegt God, dat ik je geven kan? Gemeente, dat is de vraag naar waar ons hart naar uitgaat. Is er bij ons het verlangen om de Heere beter te leren kennen? Investeren we in de omgang met Hem? Hebben we de discipline om zijn aangezicht dagelijks te zoeken? De Heere God zegent het verlangen. Hoe meer dorst je hebt, hoe meer water je van hem zult ontvangen. Ja, zegt u, maar wat als je geen dorst hebt? Nou, dat kan zijn. Misschien zit je hier vanmiddag wel in de kerk. En je denkt, ja, ik geloof wel, maar zo vurig, nee, dat ben ik niet. Dorst? Nee, dat heb ik niet echt. Dat kan ook. Je bent er niet minder om. Het kan zijn dat je niet veel aan je geloof beleeft, dat het vlak is, dat het lauw is. Vol vreugde water scheppen uit de bronnen. Misschien irriteert je dat wel. Doe maar gewoon, is goed genoeg. Nou ja, dat zou kunnen. Ik ken natuurlijk niet uw hart, jouw hart. Maar mag ik je misschien vanmiddag dan één ding vragen? Zou je het misschien wel als een gebedspunt willen meenemen? Heere God, als dat zo is, dat er nog zoveel meer bij u te ontdekken is, te ontdekken valt, wilt u dan dat verlangen daarnaar in mij opwekken? Wilt u dan dat verlangen bij mij aanwakkeren? Wilt u de obstakels daarvoor wegnemen en geven dat ik ernaar ga verlangen? Als dat zo is, dat bij u nog zoveel meer te ontdekken valt. En weet u, ik denk dat dat een gebed is dat de Heere zal verhoren. Want hoe begint vers 3 eigenlijk? Het is een profetisch woord, maar het begint als een belofte. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Weet u, weet je, die belofte komt voort uit het verlangen van God. Om onze zonden weg te nemen. En zodat hij meer van zichzelf aan ons kwijt kan. U zult. En weet u wat ik nog zo mooi vind aan deze tekst? Als de derde, het gaat over dat woordje heil. Het Hebreeuwse woord dat er staat, een paar keer in de tekst, dat is Yeshua. Misschien ken je het wel. Zo staat het er letterlijk. De Hebreeuwse vorm van de naam van Jezus. En zo wordt hij door de Joden genoemd die in hem geloven, Yeshua. En dat woord staat er letterlijk. En ik vind dat een prachtig perspectief. U zult, dat is de belofte, met vreugde water scheppen uit de bronnen van... Nou, vul het maar in, uit de bronnen van Yeshua. Je mag leven uit wat hij voor je heeft gedaan. Zijn vergeving ontvangen, zijn kracht, zijn nabijheid, zijn liefde. Door de dood van hem aan het kruis is er redding voor ieder die gelooft. Hij is de bron waaruit je dagelijks mag putten. En weet u, de stad Jeruzalem, die belegerde stad werd gered door die ene bron. De Gionbron die zijn water aan de vijver van Siloam gaf. Maar zo worden wij gered. Zo kunnen wij alleen gered worden. Door Jezus die de bron van levend water is. Water scheppen uit de bronnen van het heil. Ik weet niet of u dat wist, maar Jesaja 12 speelt een belangrijke rol in het Nieuwe Testament. Bij het Loofhuttenfeest. Dat feest waar Israël onder tenten woont. Als een herinnering aan de woestijnreis. Onder een open hemel in afhankelijkheid van de Heere. En tijdens dat feest werd elke dag een wateroffer gebracht, een plengoffer. En de priesters brachten grote kruiken vol water beneden van het badwater van de vijver van Siloam via een bepaalde route omhoog naar het tempelplein. En dat deden ze onder begeleiding van muziek. En daar op het tempelplein werden die vaten leeggegoten. En brak het volk uit in gejuich, want dat water, dat symboliseerde de overvloed van de genade van God. Zijn goedheid, onverdiend. Uit de Siloamvijver werd het naar boven gebracht en uitgegoot. En daar staat onze heiland. Hij is aanwezig als dat gebeurt. En op het hoogtepunt roept hij dan die bekende woorden: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen. En daar staat Jezus in levende lijf. Hij was de belichaming van de genade van God. Kom tot mij en je zult leven. Ik heb het oordeel voor jou gedragen. Ik geef je vrede die alle verstand te boven gaat. De grote dag van het feest staat hij daar als de heiland. Het water vloeit. De genade van God wordt zichtbaar. En weet u, hij voegt er nog een belofte aan toe ook. Als je komt en als je uit mijn bron drinkt, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste voortvloeien. En dat is zo mooi. Wie zich op de Heer Jezus focust, als ik het zo mag zeggen, op hem die de bron is, die zal zelf ook tot een bron worden. Dat doet de Heer Jezus door zijn geest. Gaat het in je stromen. En dat wat je van hem hebt ontvangen, dat vindt zijn weg naar de mensen om je heen. Wie uit de bron van Yeshua put, wordt zelf ook tot een bron. En dat vind ik zo mooi aan Jesaja 12, dat is het laatste punt. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, die tekst zou je heel individueel kunnen lezen. Maar ja, het evangelie is ook persoonlijke zaak. Maar het is niet individualistisch. Want je ziet dat het daarna in brede kringen verder gaat. Het danklied van Jesaja 12 eindigt heel missionair. In Jeruzalem, daar is het begonnen. Daar was de levensbron te vinden. Daar is God begonnen. Want daar heeft onze heiland geleefd. Is hij gestorven voor onze zonden. En daar is hij opgestaan. Al onze bronnen van het heil liggen daar in Jeruzalem. Daarom zingen we straks aan het einde van de dienst uit Psalm 87. Maar daarin is dat perspectief ook te zien. Ik citeer even de psalm. Dan zullen ze tezamen de grote en de kleine dansen, te harp en cymbalen slaan en onder fluitspel zingen. In u zijn al onze fonteinen. Al onze bronnen liggen in Jeruzalem. Dat wil zeggen, alleen bij de God van Israël is er leven. Maar als je dat ontdekt, als je mag ontdekken dat de Heer Jezus alles voor je is, dan is dat niet iets alleen om voor jezelf te houden. Dat is uiteindelijk heel missionair. Daar loopt Jesaja 12 op uit. Op die dag zult u zeggen, ik dank de Heer, roep zijn naam aan en dan volgt de maak zijn daden bekend onder de volkeren. En dan zie je dat brede perspectief. Jesaja 12 eindigt heel missionair. Laat dit bekend worden in heel de aarde wie God is. De heilige die in ons midden woont. Gemeente, de focus op de Heer Jezus, op Yeshua, richt onze blik dus ook naar buiten. Misschien goed om dat weer opnieuw te beseffen. Nu de kerstver, de winterver voor de deur staat, de diensten rond kerst. Als we door het geloof met hem verbonden zijn, dan sta je anders in de wereld. Kijk je anders naar de mensen om je heen. Goed, soms vinden we het moeilijk hoe we mensen kunnen bereiken, hoe we het evangelie kunnen delen. Maar Jesaja 12 zou vanmiddag tegen ons zeggen, zorg maar dat je water schept. Dan zorgt God ervoor dat je leven tot een bron wordt. Voor de mensen bij je in de straat, de buren, je collega's op je werk, je vrienden. Weet u, ik eindig. Alle andere bronnen zullen opdrogen, maar deze bron niet. God die zich laat kennen als Vader, Zoon en als Heilige Geest, put maar uit deze bron, elke dag, je leven lang. Dan heb je meer dan genoeg om met anderen te delen. En dat alles dankzij Yeshua, dankzij de Heer Jezus. Amen.